denk, het is carnaval, ik verkleed me als preacher. Normaal heb ik spijkerbroek met scheuren erin. Ja, maar dit ben ik ook. Dus af en toe word je wakker en denk je, ik heb zin om me zo te kleden. Ken je dat? Dus Lennart werd vanochtend wakker en dacht, ik ga verkleden als bij. Dus het is carnaval. En het is goed dat je er bent in het huis van God. Misschien voor de tweede keer, misschien voor het eerst, welkom thuis. Goed dat je je tijd reserveert, of het nou nu is of ergens in de komende week, want we weten niet wanneer je dit terugkijkt. Is goed om tijd te reserveren in jouw leven om te verbinden. Om te verbinden met God in eerste plaats, maar ook te verbinden met mensen. Daarom is het ook belangrijk dat je ook die verbinding zoekt met mensen. Dus ik wil je ook uitnodigen, als je thuis zit en je weet niet dat hier ook mensen in de zaal zitten, er zitten mensen in de zaal, daar kun jij ook bij. Je bent welkom. De deur is open, we hebben twee diensten en daar kun je allebei heen, of één van beiden, mag je zelf weten. En een verbinding te zoeken met mensen, maar het is goed dat je tijd reserveert om verbinding te zoeken met God. Want God heeft al alles gedaan om verbinding te zoeken met jou. Dus op God hoef je niet te wachten. Dat is goed nieuws. Op God hoef je niet te wachten. Hij staat al klaar. Hij staat nu klaar om verbinding te zoeken met jou in wat voor plek of wat voor situatie jij ook zit. Er is geen reden die jij kunt bedenken of die in jouw leven actief is, waardoor God niet naar jou uitreikt. Dat is al een goede preek op zich. Amen. Maar goed, ik heb meer voorbereid. We zitten in een jaarthema van de Brickmaster. En misschien zeg je van, wat een gek thema, wat lijkt dat raar. Nou, je ziet ook, er zitten Lego-poppetjes bij. En voor degene die kinderen heeft, vooral zoons, maar ook zeker dochters. Er was een tijd geleden, helaas is het er niet meer, op tv, dat heette dan, Lego-Masters. Lego-Masters. En er was een wedstrijd van Lego-bouwen, voornamelijk voor volwassenen. En er waren heel veel mensen die dat, en het is een wereldwijd programma ondertussen, waarin mensen hun talenten inzetten en Lego dingen bouwen. Het is fantastisch om te zien. En in het programma liep een meneer rond en die werkte voor Lego en die noemden ze de Brickmaster. En de Brickmaster was de man die het allemaal wist. Want die had ook Lego dingen ontworpen en die wist precies hoe alles in elkaar zat en die had er echt heel veel verstand van. En wij spreken dit komend jaar vanuit een tekst vanuit 1 Petrus, daar kom ik op het laatst nog op, waarin we worden opgeroepen om in navolging van de levende steen, die door de wereld was afgekeurd, maar door God goed was bevonden, dat was Jezus, zijn zoon, in navolging van hem ons ook als levende stenen te laten invoegen, te laten klikken op elkaar, te laten landen op elkaar. Ik vind het misschien gek, maar ik bedoel dat geestelijke niet letterlijk. Maar dus in verbinding te zijn om samen een geestelijk tempel te bouwen. En waarom is dat belangrijk? Is omdat God door middel van de kerk, dus levende stenen aan elkaar samen verbonden, een plan heeft. En het plan is door middel van de kerk mensen bij Jezus te brengen en redding te brengen aan de hele wereld. De hele wereld, niemand uitgezonderd. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Een ieder. Dus er is geen uitzondering, ook niet voor jou. God is voor jou aan het kruis gegaan in de vorm van zijn zoon Jezus. En hij is een levende steen en wij worden op hem gebouwd. Ik weet niet of je wel eens Lego hebt gezien. Je hebt namelijk ook nep Lego. En nep Lego lijkt erop, maar op het moment dat je Lego daarop klikt, dan valt het uit elkaar. En op het moment dat je er tegen de tafel aan stoot, en dan denk je, het lijkt erop, maar het is het niet. En het is belangrijk dat we dus luisteren naar de Brickmaster, degene die het echt weet en zegt, oké, dit steentje moet zo, en dit steentje moet zo, en dit steentje moet zo. En zo bouwen we een geestelijke tempel. En ik was gisteren bij mijn zwager thuis. Want zijn zoontjes waren jarig en die hadden Lego gekregen. Want eentje is 5 geworden, eentje is 2. Eentje had Duplo en ander had Lego. En die waren druk aan het bouwen. En we stonden daar met z'n tweeën bij te kijken hoe het mannetje ijverig zat te bouwen. En het plan zat te volgen wat voor hem lag. En op een gegeven moment zei mijn zwager, die zei van... Is het wel eens gek als je zo'n autootje bouwt en die hele autootje is helemaal rood. Dat je ergens in het midden ineens een blauw steentje hebt zitten. En dat zie je helemaal niet als het af is, zie je het helemaal niet aan de buitenkant. Maar dat blauwe steentje zit er wel in. Waarom is dat steentje blauw? Waarom is dat niet gewoon rood? En ik dacht bij mezelf, nou ja, dat is grappig. Ja, oh, maar ik weet eigenlijk wel waarom dat is. Ik heb zelf namelijk jarenlang mijn zoons mogen helpen, niet moeten helpen, maar mogen zelfs tegen hun wil in. Nee, papa komt helpen. Ja, maar ik kan het zelf, niks ervan. Ik kom helpen. Dus ik heb heel veel Lego-ervaring. En ik ben erachter waarom dat steentje daar blauw is. Dat is niet vanwege de auto, dat is vanwege mij. Want als jij andere kleuren hebt, dan zie je ineens verhoudingen. En dan zie je hoe lang een stukje is. En als het al helemaal rood is, dan kijk je naar één rood vlak. En dat bemoeilijkt het bouwen. En zo is het ook met levende stenen. Soms ben jij het blauwe steentje en denk je, wat doe ik hier? Maar soms zit je naast het blauwe steentje en denk je, wat doet hij of zij hier? Maar God voegt samen omdat hij het volmaakte plaatje ziet. En wij maar onderdelen zijn. Dus daarom zegt de Bijbel ook, laat je dus ook invoegen, luister naar wat God zegt. En doe wat hij zegt, ook al klinkt het voor jou onlogisch. Dat is de Brickmaster. En we zijn de eerste maand zijn we bezig geweest met living stones, levende stenen, voorbeelden uit de Bijbel. Dus Bijbelfiguren die hun leven, de Bijbel zegt ook dat ze zijn opgeschreven als voorbeeld en als les voor ons. Om daarna een aantal te kijken, om te leren wat er voor lessen voor ons in zitten. Die zijn hartstikke goed, die kun je gewoon op de Facebook terugkijken of op de site terugluisteren. Moet je doen. En in februari hebben we de hele maand gespandeerd aan één Bijbelfiguur. En die zie je achter me staan, Simson. Simson hebben we 4 weken hebben we daarover gesproken. Althans, vandaag is de 4e week en dan sluiten we ook mee af. Wat kunnen we leren uit het leven van Simson? En dan voornamelijk kijkende naar hoe in het verhaal mensen met elkaar verbonden zijn. Dus relaties op verschillende manieren. En die zijn ook echt hartstikke goed. Die zijn er om je te helpen. Dus die kun je ook gewoon terugluisteren. En de eerste week hebben we het gehad over vriendschappen. Hoe belangrijk vriendschappen zijn. En hoe leg je vriendschappen? En hoe bouw je vriendschappen? En hoe is Jezus jouw beste vriend? In een verbond die hij met jou gesloten heeft. Kun je gewoon terugkijken. En de week daarna hebben we gesproken over dat het niet om jouw naam gaat. De moeder van Simson, die bracht een held voort. Maar zij werd nooit genoemd. Maar zij speelde een enorme rol in dit verhaal, in het plan wat God uit wilde brengen. En dat was, daar hebben we daarover gesproken. We hebben er heel veel dingen over gesproken. Zeker met 2 diensten heb je dat vaak. Weet je, als je beide diensten meemaakt, dan krijg je een dubbele preek. Want 2 preken zijn nooit identiek. Dus ik zou echt adviseren, als je de eerste dienst bent, kijk de tweede na. En als je de tweede dienst bent, kom ook de eerste. En de week daarna hebben we Feiko gesproken vanuit de liefdesrelaties die Simson ook had. En gesproken over het ongelijk span. Over hoe dat eigenlijk desastreus was voor Simson. Hoe dat bijna zijn roeping in de weg stond. Maar God is groter dan dat. En ook over hoe keuzes ertoe leiden dat onze ogen uitgestoken kunnen worden. Zoals het verhaal van Simson is. Ik bedoel, niet dat ik denk dat dat zo is. Maar als je het verhaal van Simson weet, weet je dat het bij hem gebeurde. Zijn ogen werden uitgestoken omdat hij zijn toewijding aan God opgaf. Voor lusten, voor zijn innerlijke, zijn eigen verlangens. En zijn ogen werden uitgestoken. Het kostte hem zijn visie, zijn zicht. En dat kan bij ons ook gebeuren. Maar het was zo mooi, omdat zelfs dan nog, zelfs een blinde Simson die geen haren meer had, stond bij en zijn haar groeide gelijk weer terug. Begon te groeien. God begon te herstellen. En Simson voerde zijn plan of het plan van God uit in zijn leven. Dat gaan we straks ook even lezen. God is groter dan al onze keuzes en onze beslommeringen en onze problemen en onze zonden en onze... Zelfs groter dan oorlog. Kun je dat op dit moment nog voorstellen? Als we spreken over relaties, over in verbinding staan met mensen, weet je, want dat is een missie van Leef. De missie van Leef, van ons als kerk, is mensen met elkaar verbinden, maar bovenal met God. Maar beide zijn hard nodig. We hebben elkaar nodig om in verbinding te staan met elkaar. En we hebben God nodig om ons plan op ons leven te weten. Om te weten te geliefd zijn door de schepper van hemel en aarde. Om te weten dat God van ons houdt als een vader. En dat wij allemaal, of we het nou accepteren of niet, kinderen van God zijn. Dus ook de mensen die God afwijzen, zijn nog steeds onze broers en zussen. En die moeten op die manier ook lief hebben. En zo staan we in verbinding met elkaar. God zei dat het niet goed was dat de mens alleen is. Wij hebben mensen om ons heen nodig waar we in verbinding mee staan. En de duivel is met alles wat hij kan bezig om die verbindingen te verbreken. En oorlog is misschien wel de meest heftige vorm daarvan. Waarin we letterlijk ruzie maken met elkaar. En elkaar doden. Om te krijgen wat wij willen. Wat gerechtigheid is in onze eigen ogen. En dan zijn we bereid voor om gezinnen te verwoesten. Om vaders te ontnemen. Dat beeld van die vader die bij zo'n bus staat en afscheid neemt van zijn dochter. In de wetenschap of in het vermoeden of de kans dat hij er nooit meer terug gaat zien. Het verscheurt mij. Niet alleen omdat ik zelf vader ben, maar dat dit opgedrongen wordt aan zo'n bevolkingsgroep. Aan landen, aan mensen. En niet alleen daar, want er is oorlog over vele delen van de wereld. Maar dit komt zo dichtbij, vind je niet? Het is niet goed dat de mens alleen is. En daarom geeft God ons aan elkaar. En in het verhaal van Simpson zie je heel veel momenten waarin het dus misgaat. En een van de sterke thema's die je ziet in het verhaal van Simpson, afgezien dat het verhaal gewoon heel raar is. Gewoon raar. Lees het maar eens. Het staat in Richteren. Kun je gewoon lezen. Richteren 13 tot en met 16 ongeveer. Is dat zowel Simpson, maar ook mensen in het verhaal heel vaak alleen staan. Alleen komen te staan. En eenzaamheid is een thema die je eigenlijk in het verhaal terugleest. En eenzaamheid is eigenlijk het ontbreken van verbindingen. Want je kan in een zaal zitten vol met mensen zoals hier. En je nog steeds alleen voelen. Je kunt op een werkplaats zitten waar honderden mensen om je heen werken. En zelfs met je praten en proberen verbinding met je te maken. Maar je voelt je nog steeds eenzaam. Je kan in een familie zitten of in een gezin. Of gelukkig getrouwd zijn en nog steeds eenzaam voelen. En in het verhaal van Simpson gebeurt dit ook. En ik geloof dat de Bijbel hierin ook ons helpt om hierin te leren. Want eenzaamheid is wel iets wat wij voelen en het is heel reëel. Maar daar is hoop voor. God geeft hoop. In elke situatie is Hij daar. En dat gaan we straks ook lezen, waarin Hij dat belooft. Dat wie Hem aanroepen, zoals we net ook gezongen hebben, dat Hij zegt, maar ik ben er voor je. Ik ben er voor je. En ik wil je helpen. Zoals ik al zei, in het verhaal zie je heel veel momenten waarin dat alleen zijn een thema is. Het begint al bij de moeder van Simpson die een engel op bezoek krijgt. En dat alleen moet aanhoren. En dan vervolgens naar de man moet gaan om te vertellen hoe het gegaan is. En hij zegt, waar is die engel dan? Ja, die is er niet meer. Nou, laten we vragen dan dat hij opnieuw komt. Dat gebeurt al. Maar dat begint het al in eenzaamheid. En die engel zegt dat ze Simpson op een bepaalde manier moet opvoeden. Dat noemen ze een Nazoreër. En dat betekent dat hij nooit zijn haren mag knippen, dat hij nooit iets van de wijnstok mag hebben en dat hij nooit iets doods mag aanraken. Nou, dat laatste lijkt me prima. Wijnstok wat minder. En het haren laten groeien, dat zag er best gek uit. Dus vanaf dat moment hadden ze al zoiets van, deze jongen wordt apart gezet door God. En apart gezet betekent dus dat je ook heel eenzaam kan zijn. Want misschien ben jij de enige in het dorp die lange haar heeft en niemand die het begrijpt. En misschien zelfs tegen je zeggen, het ziet er niet uit, man. Ja, dat is mijn keus niet. Dus dat verhaal zie je door als Simpson een eerste vrouw vindt en met haar wil trouwen. En ze wordt, daar moet je ook maar terugluisteren, heeft Fijk het over gehad. Er wordt door haar cultuur wordt het bepaald dat zij hem eigenlijk moet verraden. Er wordt druk gelegd, wordt gemanipuleerd. En ze komt alleen te staan, want ze is zowel haar toekomstige man kwijt als ook de mensen voor wie ze het doet. En uiteindelijk wordt ze vermoord. Samen met haar vader. Helemaal afgezonderd. Alleen. En Simpson zie je door zijn leven heen, of hij nou ergens naartoe gaat, of zelfs oorlog voert, al zijn heroïsche dingen, doet hij alleen. Hij slaat in zijn eentje 1000 man dood met een kaak van een ezel. In zijn eentje doet hij een leeuw kapot rukken. In zijn eentje gaat hij ook ja, hoe zeg je het, maakt hij dingen mee en raakt hij eenzaam. Op een gegeven moment staat in de Bijbel, gaat hij zelfs naar een hoer toe om gewoon verbinding te zoeken. En verderop in het verhaal ontmoet hij Delila en daar verbindt hij zich ook mee en die laat hij zich verraden. Hij laat zich verraden. Want hij weet eigenlijk donders goed waar zij naar op zoek is. En hij ruilt het geheim van zijn verbintenis met God, zijn verbond met God, ruilt hij in om haar niet af te wijzen. Hoe eenzaam ben je dan? En vervolgens doet zij dat, zij levert hem over en is net als de vorige vrouw ook eigenlijk haar liefde kwijt en staat ze ook alleen. Eenzaamheid komt in dit verhaal zo voor en het komt in onze levens voor. Hoe jong je ook bent, ik zal het niet als een vloek over je leven uitspreken, maar er zijn momenten waarin je je eenzaam gaat voelen, waarin je alleen gaat voelen. Misschien is het wel omdat je volgens mensen er raar uitziet of dat je niet past in hun mal of in de mal van de maatschappij. Maar er komen momenten waarin je eenzaam bent. En voor degene, hoe ouder we zijn, hoe meer we deze momenten kennen of gekend hebben. Waarin we zo alleen hebben gevoeld en de eenzaamheid kennen van ons leven. Zo ver zelfs dat er ook mensen zijn geweest. Die hebben gezegd, dit is zo alleen, ik trek dit niet meer. En misschien zit er hier ook wel. Misschien zit jij op het punt dat je zegt, ik ben zo alleen, ik trek het niet meer. En dat is gewoon een realiteit. Maar de waarheid is dat God hier is en met jou in verbinding wil zijn. En ik wil met jullie eigenlijk drie momenten of drie manieren bespreken waarin je in eenzaamheid kan komen te staan. Die misschien herkenbaar zijn voor jouw leven in het verleden of juist wel voor nu. En daardoorheen, door die drie voorbeelden heen, wil ik eigenlijk heen gaan naar wat God daarover zegt. En wat je kunt doen om hieruit te stappen. En de eerste manier waarop wij eenzaam komen te staan, die is eigenlijk, als je kijkt naar het leven van Samson, kan het zelfs zijn dat je alleen komt te staan door een roeping van God. Samson die werd bekrachtigd of gezalfd als bevrijder van Israël. God had een roeping op zijn leven gelegd. Hij gaat ervoor zorgen dat de Filistijnen en Israël ruzie gaan hebben. Nou, dat is een fijne roeping. Jij bent de irritatie, je bent het steentje in de schoen van de Filistijnen. En je gaat ervoor zorgen dat uiteindelijk Israël bevrijd gaat worden van die Filistijnen. En uiteindelijk gebeurt dat ook. Maar dat is de roeping van, van God op het leven van Samson. En dat doet hij door onnoemelijke kracht. Echt onvoorstelbare kracht. Hij was niet gewoon sterk. Ik denk ook niet dat hij er zo uitzag. Ja, wel met die lange haren en de baard misschien. Maar ik denk niet dat hij heel veel spierballen had. Weet je waarom? Omdat ze anders niet aan hem zouden vragen, waar komt jouw kracht vandaan? Want dat was heel duidelijk geweest. Als hij dikke spierballen had, zijn de eerste dienst, wie kent Kendrick nog? Nou, Kendrick binnenkwam, ik weet waar zijn kracht vandaan komt. Die had zulke spierballen. Heeft. Maar als je naar mij kijkt en ik zou de poorten van een stad uit de muur rukken en op mijn schouders een heuvel optillen, dan zou je zeggen, dude, waar komt die kracht vandaan? Waar komt die kracht vandaan? Dat is een wonder. Ik denk dat Samson zo'n man was. Ik denk als wij straks in de hemel komen en ik bid dat je in de hemel komt. En we zien Samson dat we denken, jij? Dat moet een wonder zijn geweest. Ja toch? Maar de roeping op zijn leven maakte hem dus ook raar. Die maakte hem ook dat hij niet paste. En het kan ook in ons leven gebeuren. Het kan zijn dat de roeping die God op jouw leven heeft gelegd niet past in de mal of in het plan van andere mensen. Of dat ze het niet zien of niet logisch vinden. Ik ken het in mijn eigen leven. Een jaar of 20 geleden, toen was ik nog jong. En toen was ik op zoek naar Gods plan voor mijn leven. En ik was aan het bidden, we waren een leiderschool aan het volgen. Heer, help me om te ontdekken wat u als plan voor mijn leven heeft. En ik kan me herinneren dat hij op een avond heel duidelijk tot mij sprak. Of het nou echt een stem was of in mijn binnenste, ik weet het niet. Maar ik twijfelde niet dat het God was. En hij zei iets heel raars. Want we hadden namelijk een les over de wapendrager van Jonathan. Jonathan is een man uit de Bijbel en die had een wapendrager. En die wapendrager droeg zijn wapen, letterlijk. En die droeg alles met hem mee. Zodat Jonathan als koning of als prins kon doen wat hij moest doen. En God zei tegen mij, ik wil dat jij een wapendrager wordt. En ik wil dat je vijfkronomiek gaat dienen. En dat is ontwikkeld in de jaren, niet alleen hun dienen is, maar ook leef. Maar dat is een roeping die God op mijn leven legde. Dat ervaar ik echt zo en ik ben het gaan doen. En het duurde 3 maanden voordat God het ook aan Feiko vertelde. Dus soms moet je daar een beetje geduld in hebben. En daar was ik voor hem het steentje in zijn schoen. Dan stond die vent er alweer. Ik zei, ja jongen, ik heb maar eenmaal roeping. Daar kun je ook niks aan doen. Maar ik was daar vol voor. Maar het zette me wel op een plek. Wat andere mensen zeiden van, wat raar Robert, dat past helemaal niet bij je. Doe eens normaal, man. Dat is niet normaal dat je zijn tas draagt. Nee, ja, dat weet ik eigenlijk niet of het normaal is. Maar ik stapte daarin, maar het zette me wel, ook mijn eigen familie. Mijn eigen familie zei tegen me, Robert, doe eens normaal, man. Je hebt gestudeerd, je hebt een baan van aanzien en dan ga je een beetje jezelf zo verlagen. Oh, ja. Ja, heb ik God dan verkeerd verstaan? En dan heb ik mensen om me heen gelukkig die zeiden, nee Robert, dit was God, wat God op je leven heeft gesproken. Hou vol, hou vast. Maar het kan ook in jouw leven zijn dat God je een roeping hebt gegeven, wat je apart zet van andere mensen. En dat kan je in een eenzame plek brengen. En je gaat je twijfelen aan Gods roeping over je, omdat iedereen lijkt jou niet te begrijpen. En is het zo belangrijk dat je bouwt op de woorden die God in jouw leven hebt gesproken. Schrijf ze op. Zet ze voor jezelf neer, zodat je weet, nee. Wat iedereen ook zegt, dit is wat God voor mijn plan heeft. En ik moet erop vertrouwen dat Hij het gaat volvoeren door mij heen. Het enige wat ik moet doen is luisteren en volgen. Hoe gek dat ook klinkt. En hoe raar het ook is. En kijk naar het leven van Simson. Zoals je ziet aan het einde van het leven is dat God nog steeds door zijn leven heen volvoert wat hij van plan was. En Simson was niet alleen de hele tijd raar hoor. Er staat ook gewoon in de Bijbel dat hij 20 jaar lang het volk van Israël bestuurde. Maar ik kan je ook dit vertellen, als leider is dat ook soms een hele eenzame plek. Als je roeping hebt van leiderschap over je leven, dan kan het ook een hele eenzame plek zijn. Omdat iedereen ook altijd naar je kijkt, of voor een oplossing, of met een soort van, het is niet goed. En dat kan een hele eenzame plek zijn. En Simson ervaarde dat weet ik zeker. Dus het kan zijn door de roeping van God. Dat is één manier waarop je eenzaamheid kan ervaren. En de tweede is, die zie je ook in het leven van Simson, is door de keuzes die jij zelf maakt. Simson die maakte keuzes niet zozeer over wat het plan van God was over zijn leven, maar wat hij zelf voelde, wat hij fijn vond, wat hij nodig had. Hij voelde zich eenzaam, dus zocht verbintenissen met mensen die eigenlijk daar niet voor bedoeld waren. En mensen maakten misbruik daarvan en hij maakte misbruik daarvan. En heel veel pijn en ik geloof echt een onbedoelde hoeveelheid pijn kwam daaruit voort bij andere mensen. Zijn eerste vrouw en haar vader overleed daardoor, gewoon omdat het niet goed liep. En de keuze die wij zelf maken, Simson die zich laat verleiden, geldt ook voor ons. Is dat wij ons laten verleiden om van het plan van God af te stappen en het kan ons in eenzaamheid brengen. En misschien is dat niet eens zichtbaar. Maar op het moment dat wij kiezen om iets te doen tegen de wil van God in, als we dat ook weten, als we zondigen, als we niet in de bestemming van God lopen, dat is zondigen. Dan voelen we ons afgewezen, we voelen schuld, we voelen schaamte en we trekken ons terug. Net als Adam en Eva verstoppen we ons voor God. En we voelen ons eenzaam. En het kan zo heftig binnenkomen en zo lang duren, is dat we op een gegeven moment zelfs gaan geloven dat God niet eens meer naar ons op zoek is. En dat is de waarheid die ik je nu wil vertellen, is God is hier. God is daar, bij jou en naar jou op zoek. En de derde manier waarop we in eenzaamheid kunnen komen, is door omstandigheden die buiten onszelf zijn gecreëerd. Zoals een oorlog. Daar kunnen we niks aan doen. Maar het is er wel. En misschien is het niet fysieke oorlog zoals in de Oekraïne of in Rusland. Want de Russen zijn soms net zo eenzaam als de Oekraïners. De oorlog raakt beide kanten. Laten we wel zijn. Niemand wordt hier gelukkig van. Misschien één man met zijn ego. Of misschien meerdere mensen met hun ego. Maar er zijn zoveel mensen die hiervan lijden aan beide kanten. En wij kiezen geen kant, wij kiezen kant voor leven. En wij kiezen de kant voor vrede. Maar het zijn omstandigheden waar jij soms niks aan kan doen. Of het kan ook zijn dat mensen iets doen waar jij niks aan kan doen. Dat je slachtoffer bent. En je bent in de eenzaamheid geduwd voor jouw gevoel. En je bent slachtoffer. En je zit daar alleen. En je denkt dat je niet meer een uitweg kan vinden. Ik moest denken aan Job, het verhaal van Job. Job was een rijke man, hij was gezegend, had kinderen en rijkdom en vee en geluk. En er kwam een moment waarin de duivel tegen God zei, dat komt alleen maar omdat hij zo rijk is dat hij van u houdt. En God zei, nee, echt niet. Test het maar. En de duivel mocht alles van hem afpakken, behalve zijn leven. En dat deed hij. En hij haalde alles weg. En Job die zat alleen. Hij zat alleen. Hij was eenzaam en alleen. Zelfs vrienden om hem heen probeerden op te beuren, dat lukte niet. Totdat hij de ontmoeting weer zocht met God. En de ontmoeting bij Job ging zelfs dat hij God aanklaagde. Maar zelfs dat was voldoende voor God. Want dat is verbinding. Soms zijn we boos op God. Misschien ben je boos op God en hou je het binnen. Laat je dit vertellen. God weet het al. Maar hij wil dat je het tegen hem gaat vertellen. En dat je zelfs in je boosheid verbinding zoekt met God. Want hij zette Job weer op zijn plek. In liefde en in kracht. Hij zette Job wel op zijn plek en zegt, hey, ik ben God. Ik ben in control en ik kan alles. En ik maak die verbinding weer met jou. En hij herstelde Job weer rijker en gezegender als daarvoor. Had wel nodig dat Job naar hem in verbinding ging. En Simson die werd op een gegeven moment gevangen genomen, omdat hij zijn verbond eigenlijk met God verraadde. Hij zegt, als je mijn haren afknipt, dan ben ik niks meer. En het ging niet zozeer om zijn haren, het ging om zijn verbintenis met God. En hij werd meegenomen, hij werd gevangen genomen door de Filistijnen. En ze staken zijn ogen uit en hij kon niks meer zien. En hij was blind. En het lijkt alsof zijn bestemming voorbij is, want hij kan niks meer doen tegen de Filistijnen. En wat doet Simson dan? Simson, laat het samen lezen, staat in Richteren 16. Ik ga het niet lezen, ik ga het vertellen. Simson die roept hulp in van een jongetje. Want hij wordt naar voren gehaald om bespot te worden. En hij roept een jongetje bij zich. En hij zegt, zet mij, neem mij even mee. En zet mij tussen de twee pilaren die de tempel, waar al die mensen in zitten, dat die ondersteunen. En hij gaat daarheen. En het jongetje zet hem neer. En dan roept Simson uit naar God. Heer, nog één keer. Alsjeblieft, bevestig uw roeping op mij. En geef me nog één keer kracht. En dat doet God. God verhoort zijn gebed. En Simson duwt die twee pilaren omver en die hele tempel stort in elkaar. En er staat dat hij in dat moment meer slachtoffers maakte dan in zijn hele leven daarvoor. God herstelde door de fouten heen van Simson. Zelfs toen hij blind was en niet meer kon zien wat hij moest doen. Hij riep om hulp. En zowel een persoon als God hielp hem. En dat is wat wij nodig hebben. Jij hebt hulp nodig. Omdat als je in die eenzame plek zit, of het nou door die eerste, tweede of derde reden komt, dat maakt niet uit. Je hebt hulp nodig om weer op dat pad van God te komen. Om in verbinding met God te komen. En daar heb je elkaar voor nodig. Maar bovenal heb jij een held nodig die sterker is dan jij. Jij hebt Jezus nodig die je weer terug in verbinding brengt met God. En jou herstelt met God. Laten we eens even zeggen wat God daar zelf over zegt in Psalm 91. Dat is zo krachtig. Dit is God aan het woord. En God belooft dit. Luister goed. Psalm 91, vers 14. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef je antwoord. In de nood zal ik bij je zijn. Je bevrijden en met roem overladen. Je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn. Wij hebben Jezus nodig. Om in wat voor moment dan ook, waarin we in eenzaamheid zitten, hoe dat ook gekomen is, uit te roepen naar God. En zeggen, Heer, U bent groter dan ik zelf. Weet je, ja, soms heb je niet eens je zicht nodig. Want de Bijbel zegt, we wandelen door geloof. Geloof zit van binnen en niet door wat wij zien. En het heeft te maken met dat wij vertrouwen op de Heilige Geest die in ons woont. Dat die ons leidt en beter weet wat goed voor ons is dan wij. En dan dat we door de Heilige Geest ons laten leiden. En laten invoegen als levende stenen. Verbinding met elkaar. Zodat we elkaar ook kunnen helpen. Zeggen, hey, je bent niet alleen. Je voelt dat misschien zo, maar de waarheid is, God is bij je en ik ben bij je. En ik ga je helpen om weer bij God in verbinding te komen. Ik kan misschien niet al je problemen oplossen, maar ik kan je wel bij Jezus brengen. En dat hebben wij nodig. Daarom is het goed dat je hier bent. Ik wil vragen of je wil gaan staan als we samen afsluiten. Voordat we samen dit krachtig lied weer gaan zingen, waarin we roepen naar God. En ik wil je uitnodigen om dat straks ook echt te doen. Als jij in eenzaamheid bent, als je je alleen voelt. Dus roep uit naar God. Hij zal je helpen. Maar niet voordat we je de kans geven om, als jij nog nooit je leven aan Jezus hebt gegeven, hebt gezegd, U bent mijn Heer. U bent voor mij gestorven. Ik heb uw offer nodig. Als jij dat nog nooit hebt gedaan, wil ik je die kans geven. Om dat te doen, om te zeggen ja tegen Jezus. Ik heb redding nodig. En U bent mijn redder. Ik wist het nog niet, maar vandaag weet ik het. Jezus, U bent mijn redder. Ik heb U nodig. Wil je ogen sluiten of je hoofd buigen? Gewoon dat het intiem is. En als jij zegt, Jezus, ik heb U nodig. Steek dan kort je hand op. Maar zeg, ik wil Jezus volgen. Ik wil Jezus volgen. Amen. 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 En je mag de naam van Jezus Christus door zijn offer tegen jullie zeggen dat je zonden zijn vergeven. En God is in verbinding met jou getreden. Hij is hier en hij roept jou. En ik bid dat de Heilige Geest in je leven komt. Dat jij de stem van God verstaat. En dat je, als je hem aanroept, hij zal je antwoorden, heeft hij gezegd. En hij is altijd waar. En voor de rest van ons bid ik dat wij in wat voor plek we ook zitten, uitroepen naar God. En dat we hem zoeken, in wat voor plek we ook zijn, om van hem te kunnen ontvangen. Zo zegen ik jullie met liefde, met kracht en met de Heilige Geest. Amen.